Welkom bij deze nieuwe aflevering van Dokters en Wetenschap. Zoals altijd met professor Jan Goetermoet. Dag Jan.
Dag Paat, goedemorgen.
En mezelf, Bart van den Kieboom. We hebben vandaag ook weer een nieuwe gast bij ons. Die, zoals altijd, ga ik die eerst even inleiden zonder echt te zeggen wie het is. Dus hier gaan we. Hij volgde Latijn-wiskunde aan het Koninklijk Atheneum te Lier en geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum en de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde een specialisatie interne geneeskunde en later pneumonologie. Na een kort intermezzo in Antwerpen werd hij oprichter en afdelingshoofd van de Kliniek voor Interventionele Pneumonologie aan het UZ Brussel. Hij is ook deeltijds docent aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, in de opleiding Geneeskunde en in de opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Hij was gastdocent aan de Université de Montréal, Université de Lille en de Harvard Medical School, als ook leerstoelhouder aan de University of Western Australia in Perth. Hij is auteur van meer dan 145 peer-reviewed artikelen in wetenschappelijke literatuur en diverse hoofdstukken en editorships van boeken en tijdschriften. In 2016 behaalde hij nog een managementdiploma aan het INSEAD en, waar we hem vooral voor kennen, in mei 2006 werd hij benoemd tot gedelegeerd bestuurder van het Universitair Ziekenhuis te Brussel. Welkom, professor Mark Knoppen.
Welkom, goedemorgen.
Dat was het stukje van de inleiding.
Oké.
Okay. Hiermee is de helft van de podcast dus al voorbij.
Sorry, hè?
Nee, geen probleem. In ieder geval, super bedankt dat je erbij wil zijn. Wij willen het met jou eigenlijk hebben over een aantal zaken. Maar het belangrijkste is de gezondheidszorg natuurlijk en jouw visie en opinie over de gezondheidszorg in België. Er is een boutade die zegt dat die zo langzamerhand onbetaalbaar wordt. Dat horen we toch bij alle ministers van volksgezondheid die we al hebben gehad en de, ik weet niet hoeveel verantwoordelijken voor volksgezondheid in België. Het zijn er een aantal. Maar moeten we misschien vrezen voor Amerikaanse toestanden waarbij op termijn eigenlijk enkel de kapitaalkrachtige patiënten te gast zullen kunnen zijn in uw ziekenhuis?
Wel, het is al een beetje die richting aan het uitgaan. En u had het daarnet over de gezondheidszorg. In feite heeft u het over de ziekenzorg. Ja. Want in ons land hebben we eigenlijk geen echte gezondheidszorg. Het is een beetje ook een boutade, om het te zeggen, maar we zijn vooral bezig, en daar zijn we heel goed in, technisch, in het oplossen van problemen, medische problemen. Dat is het klassieke paradigma van de geneeskunde, hè. Zieke mensen genezen. Maar we zijn eigenlijk stricto sensu niet bezig met gezondheidszorg, ervoor zorgen dat iedereen gezond blijft. In ons land is dat extra gecompliceerd, omdat die bevoegdheden liggen op verschillende niveaus. Ja. Federaal is dan vooral de ziekenzorg, als je het kort door de bocht wilt. Mm-hmm. En preventie en welzijn en gezondheid zit eigenlijk op de deelstatenniveau. Mm-hmm. In Vlaanderen is het relatief simpel, omdat de gemeenschap en het gewest hetzelfde zijn. Maar in het zuiden van het land en in Brussel is het dan nog extra gecompliceerd, omdat je daar nog het onderscheid hebt tussen gewestelijke materie en gemeenschapsmaterie. En Brussel is dan zo nog wat ingewikkelder. Dus dat verklaart waarom dat we 8 ministers voor welzijn en gezondheidszorg hebben.
In België?
In België alleen al. Hè. Dus voor een land van 11 miljoen inwoners is dat toch een vrij hoog gemiddelde. Zeker, ik had dus de burgemeester van Shanghai op bezoek. Ja. En Shanghai, daar wonen 24 miljoen mensen. En ik had zo een keer de rekensom gemaakt. Als China dezelfde staathoudkundige logica als België zou volgen, zouden ze 1238 ministers van volksgezondheid hebben. Ze hebben er maar één. Enfin bon, ik pleit hier niet voor het Chinees systeem, voor alle duidelijkheid, maar sommige zaken zijn misschien toch wel efficiënter. Maar de vraag was, is het onbetaalbaar aan het worden? En komen er 2 snelheden? We zien dat nu gebeuren. Ik geef enkele cijfers. Wij geven in dit land een dikke 10%, 10,2% van ons GDP uit aan gezondheidszorg. Dat is meer dan 44 miljard euro. Daarmee zitten we vrij hoog, maar niet de hoogste. We zijn niet de duurste van de klas. We zitten zo net achter het koppeloton. Dus we geven vrij veel uit, maar niet excessief veel.
Wie zit er nog voor ons?
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en dan de Nordics. Waarin zijn wij wel koploper? Dat is in vandaag al in de out-of-pocket bijdrage. Hè? Dus als we 100 euro uitgeven in België aan gezondheidszorg, dan is 25 euro al uit de zak van de patiënt en niet gecoverd door ziekteverzekering enzovoort.
Dus de eigen bijdrage.
Dat is de eigen bijdrage. En daarmee zijn we koploper in Europa. Dus er is al eigenlijk een soort onder de radar twee sporen beleid. Mm-hmm. Nu, in ons land is dat dan nog een beetje echt onder de radar, omdat je daar ook voor kan verzekeren, met bijkomende persoonlijke verzekeringen, maar dan betaal je een premium, en, of je werkgever. Maar dat is niet geen publiek geld. Hè. Dus dat is wat ik wil zeggen, is 75% van het budget is eigenlijk publieke middelen. Dus dat betekent dat we in feite al een beetje op een tweesporenbeleid zitten. Ja. En we zien dat ook, hè, dat in de gezondheidszorg van vandaag in België zijn de laagste inkomens degene die het meeste zorg vooruitschuiven. Het meest klassieke voorbeeld is de tandzorg. Maar eigenlijk een aantal andere routineuze preventieve zaken worden quasi nooit, of veel minder, door degene met het laagste inkomen gedaan. En in ons land is dat verschil tussen arm en rijk het hoogst van de OECD. Hè. Dus daarin scoren we eigenlijk niet goed. In België is het zo, en ik zeg dat ook dikwijls als boutade, de belangrijkste parameter die uw levensverwachting bepaalt, is uw postcode. Dus als je in Brussel in de kanaalzone woont, leef je ongeveer 6 tot 7 jaar minder lang dan als je in Ukkel woont. En dat heeft niks te maken met de lucht of zoiets, maar dat heeft alles te maken met de 101 zaken die bepalen wat iemands leven is. Socio-economisch, sociaal, inkomen en dergelijke.
Het is eigenlijk gek dat dus net de laagste inkomens hun zorg uitstellen, terwijl het systeem toch vrij goed gefinancierd is.
Ja, het is vrij goed gefinancierd. En wat wel zo is, en dat is, want niet alles is slecht in ons land, integendeel. We hebben ook een aantal verworvenheden die echt wel knap zijn. Dat is dat iedereen verzekerd is. Mm-hmm. Dus iedereen, quasi iedereen, 99% van de bevolking, heeft toegang tot de gezondheidszorg. Mm-hmm. Dat is, als je spreekt over de Verenigde Staten, u heeft daar altijd toegang tot spoedeisende hulp, maar daar stopt het dan ook. Ja. Vandaar dat ze ook zo'n duur model hebben. Maar hier is iedereen verzekerd en heeft iedereen toegang tot de gezondheidszorg. We zitten ook in een land waarin het vrije ondernemerschap van de arts nog altijd hoog in het vaandel wordt gehouden. En waarin dat we een zeer, tussen aanhalingstekens liberaal, ik bedoel niet politiek, maar een conceptueel liberale gezondheidszorg hebben. Die zeer toegankelijk is, als een mantra dat nog steeds geldt, de vrije keuze van de patiënt. De patiënt kiest zelf zijn huisarts, of iedereen wil of niet. Zo ja, welke? Kan er twee hebben. Kiezen waar hij of zij zijn specialistisch advies gaat vragen. Kan een derde opinie vragen, kan overal terecht. En het is dus een beetje vrijheid, blijheid. De prijs die je daarvoor betaalt, de grote toegankelijkheid, het vrij ondernemerschap van de arts en de vrijheid, blijheid, is dat je eigenlijk een redundant systeem hebt. Je hebt van alles te veel. Okay. Om net die service te kunnen bieden aan de patiënt. Het gevolg is dat de patiënt zeer tevreden is in ons land. Als je kijkt naar de OECD-rangschikkingen, is de Belgische patiënt in gans Europa het meest tevreden over zijn gezondheidszorgsysteem. Mm. Dat heeft daarmee te maken. Ja. Er is geen managed care. Hè. De patiënt wordt niet gestuurd in een bepaalde richting. Kies zelf, alles is goed, alles is terugbetaald, why en bother, hè, enzovoort. En snel, want je hebt van alles, tussen aanhalingstekens, te veel. Mm-hmm. En de zorgverstrekkers die worden per omzet betaald, hè, per volume, per prestatie. Dus die hebben er alle belang bij dat dit systeem blijft draaien. Het gevolg is een zeer, zeer goede service. Hè. Het betalingssysteem heet dan ook niet voor niks fee-for-service. Mm-hmm. En dus zeer tevreden patiënten. Het nadeel is dat je een beetje redundant bent. Mm-hmm. En dat je eigenlijk een aanbod geïnduceerde business aan het maken bent. Hè. Hoe meer aanbod dat je hebt, hoe meer gebruik ervan gaat gemaakt worden. Okay. En in andere landen zie je een andere tendens ontstaan, waar dat er meer in de richting van managed care gaat. Nu, waarom? Moeten we daarover nadenken en waarschijnlijk ook iets aan doen, omdat de publieke middelen zijn eindig. Hè. Iedereen zal dat wel doorhebben. We hebben een begrotingstekort van, is het nu 9 of 11 miljard, ik weet het niet goed, maar in alle geval heel veel geld. En dat betekent dat de publieke pot geld die aan gezondheidszorg zal worden besteed, moeten we vanaf nu beschouwen als eindig. Mm-hmm. En dat is... een uitdaging. Want als we het systeem van vandaag niet wijzigen, dus als we blijven voortdoen zoals we bezig zijn, gaan we automatisch per jaar 2% boven de index moeten meer uitgeven. En dat heeft uitsluitend te maken met veroudering. De zorg wordt vooral, is vooral genoodzaakt naarmate je ouder wordt. En dat is dan oké, dat is prima, hè. We worden allemaal alsmaar ouder. En we gaan niet meer dood van ons infarct of van onze kanker, maar we blijven ermee leven. Dus we worden chronische patiënten, dus we worden zorgbehoevend. En alleen al door de demografie van ons land moeten we 2% meer uitgeven on top of wat we vandaag uitgeven. Wetende dat de publieke middelen beperkt zijn, CQ dat er gaan moeten bespaard worden, betekent dit dat we, als we dit doen, ja, dan gaan we geen F-35's kunnen kopen of investeren in onderwijs of in gevangenissen of in whatever. Ander publiek goed. Of we gaan het niet doen en dan zitten we met een probleem, want dan hebben we te weinig middelen om dit systeem te kunnen blijven betalen. Het is geen rocket science, dat is al lang voorspeld. Maar om redenen die inherent zijn aan ons systeem, denk ik, gebeurt aanpassing en verandering bijzonder traag.
Maar ik hoor eigenlijk een heel aantal elementen die laten we zeggen, overconsumptie van medische zorg stimuleren. Dat is één, demografisch, we worden ouder, dus we hebben sowieso meer zorg nodig. Mensen worden niet gestimuleerd om niet naar de dokter te gaan. Enerzijds omdat er genoeg zijn, er is enorm veel aanbod, er zijn veel mogelijkheden. En de dokter zelf, of de geneesheren en vrouwen in dit land, ja, die zitten ook in een prestatiegebaseerd model waarbij ze, als ze meer patiënten kunnen zien per uur, ook meer gaan verdienen. Dus er zijn dat alleen al zijn drie belangrijke elementen die dat model, ja, begin er maar aan om dat eens te doorbreken.
Ja, en bij het begin van de vorige legislatuur, bij mevrouw De Blok, zij had een 10-puntenplan dat eigenlijk best goed in elkaar zat. En waar toch een aantal fundamentele veranderingen in gang werden gezet. Haar bedoeling was, we gaan naar een evolutie van onze gezondheidszorg. België is geen land van revoluties of big bangs. We gaan dit stap per stap doen. En dat was de tactiek, zal ik dan maar zeggen, die zij heeft geïntroduceerd. Maar we zijn nu 5 jaar verder. En ik moet vaststellen dat het tempo waarmee deze zaken worden ingevoerd, is te laag. Dus ik geloof niet langer in de evolutionaire approach, maar eerder in de revolutionaire approach. Okay. Ik ben geen straatvechter of zoiets, maar er zijn ook voorbeelden in het buitenland die dat staven.
Mark en Marx.
U herinnert zich de financiële crisis 2008. Zuid-Europa was toen failliet. Zo goed als, ook Spanje. En van vandaag op morgen heeft men daar gezegd, oké, 20% budgetcut in de healthcare. 20%! Dat kun je niet op, dat is geen kaasschaaf niet meer, dat is gewoon een mokerslag. Ja. En dan waren er twee mogelijkheden. Ofwel blijft je voortdoen wat dat je blijft doen, dan gaat je failliet. Want je hebt met 20% minder middelen, kun je niet jezelfde model behouden. Ofwel verandert je je model. En in verschillende regio's in Spanje, want in Spanje is gezondheidszorg ook geregionaliseerd, maar wel geïntegreerd, zijn er regio's die never waste a good crisis, die van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om een gans nieuw systeem te maken. Een mooi voorbeeld is Ribera Salud in Valencia. Dat is 6 miljoen inwoners, zo groot als Vlaanderen. En die hebben in die regio 1 geïntegreerd healthcare system gemaakt, een private-public partnership. Op mum van tijd, met een 20% hogere efficiëntie dan hetgeen dat er bestond. En dat werkt.
Wat hebben zij dan zo hard veranderd?
Zij hebben hun model, zoals u het daarnet heeft samengevat, hè, van vrije keuze, vrij aanbod, fee for service enzovoort, hebben zij, en dat met verschillende zorgverstrekkers, gaande van huisartsen, vrijgevestigde specialisten, kinesisten, apothekers, thuisverplegers, noem maar op, die allemaal hun eigen silo hebben en hun eigen PNL en hun eigen betalingssysteem en hun eigen fee-for-service, die hebben er dus allemaal belang bij dat iedereen zo ziek mogelijk is. Nu ben ik heel stout, hè. Terwijl, wat hebben ze dan in Valencia, want dat is nu één voorbeeld gedaan, ze hebben alles op de schop, we hebben één systeem gemaakt, waarin die 6 miljoen inwoners een capitatie betalen. Een soort een soort ja, beverage systeem, waarbij ze een vaste bijdrage van, ik denk dat het €400 per jaar is per kop of zoiets.
Een soort forfait systeem.
Een soort forfait in een grote pot geld. En daarbovenop een bundled payment systeem, zodanig dat alle zorgverstrekkers die een patiënt met een bepaald probleem behandelen, die zitten binnen één envelop. Mm-hmm. En daarbovenop dan nog een kleine incentive systeem om hard te werken, tussen aanhalingstekens. Ja. Want dat is dan natuurlijk het nadeel. Maar dit werkt. En zo zijn er nog systemen. Hè. Mm-hmm. En je kan dit bijna op ziekenhuisniveau doen. In Nederland is er zo'n ziekenhuis, Bernhoven, die dat geïntroduceerd hebben als ziekenhuis. In één kleine regio, met hun huisarts er rond. Je kan het doen op een soort mini-provincieniveau, zoals in Duitsland. Gesundes Kindzichttal is een mooi voorbeeld van geïntegreerde healthcare. Je kan dat doen op regionaal niveau, zoals in Spanje, Italië. Heel mooie voorbeelden. Ik kan dat doen op federaal niveau. Enfin, ik doe geen politieke uitspraken, op welk niveau je dit ook doet, als het maar geïntegreerd is. Mm-hmm. Zodanig dat iedere zorgverstrekker eigenlijk er belang bij heeft dat er zo weinig mogelijk zorg wordt geconsumeerd. Okay. Ja? Want je krijgt toch een vast bedrag.
Ja.
Met daar wat bovenop, per pathologie enzovoort, want er moet die incentive blijven bestaan. Maar het is een ander evenwicht, het is een andere logica. Het is veel minder gefocust op... ik ga het weer in een boutade zeggen, hè, want dat is misschien duidelijker. Er zijn in België 100 ziekenhuizen. Die worden allemaal betaald voor het grootste deel op basis van hun zorgproductie. Ja. Dus alle 100 ziekenhuizen hebben er belang bij dat zij zoveel mogelijk patiënten zien, opnemen en behandelen. En dit zo efficiënt mogelijk. Hè. Maar er zijn bepaalde incentives om dit toch... een beetje te sturen, maar dat betekent dat iedereen er belang bij heeft dat er zoveel mogelijk patiënten zijn. Als je daarover nadenkt, als minister zou ik toch vrij ongerust worden.
Ja.
Het is toch niet je opdracht om een zo ziek mogelijk land achter te laten.
Nee, dat klopt.
Dus wij hebben behalve onze beroepseer geen incentives om iedereen hier buiten te houden.
Ja.
Want ik zeg ook soms bij Boutade, het ideale ziekenhuis is een leeg ziekenhuis. Mm-hmm. Als je jezelf overbodig maakt, uiteraard absurd. Maar het is de image, de concept waar we eens moeten durven over nadenken. En ik vrees dat in ons land dit een revolutie gaat vergen eerder dan een evolutie.
Oké.
Okay. Nu, 20% minder vanaf morgen, dat is natuurlijk een enorm krachtige uitspraak, een enorm krachtige taken die ze zelf gezet hebben in Spanje. Betekent dat ook dat iemand iets moet afgeven? Is de patiënt die plots minder zorg krijgt? Zijn het de artsen die minder verdienen? Zijn het de bedrijven die minder krijgen? Zijn het de ziekenhuizen die minder krijgen? Of kun je dat door efficiëntie compenseren?
Ja, dus de vraag is, waar zit die 20%?
Ja.
Studies tonen aan dat in ons systeem van vandaag, zoals wij dat hier in België en eigenlijk nog in de Verenigde Staten zien, zit 20-30% waste. Waste, dus afval, tussen aanhalingstekens, in de betekenis van ondoelmatig uitgegeven geld. Ik heb ooit eens aan Jo van Deurze, klein verhaaltje. In Vlaanderen is de meest bestraalde regio van Europa. Hè. Dus de Vlamingen ontvangen het meest röntgenstraling van alle Europeanen. Door dit systeem natuurlijk. Hè. Jo van Deurze, die bevoegd is voor was, voor welzijn en preventie, die zei op een bepaald moment, ja, we moeten toch maatregelen nemen om de bestraling, tussen aanhalingstekens, van de Vlaming te reduceren. En dat is nogal evident dat hij gelijk heeft.
Ja.
Ik heb toen eens op de achterkant van een bierkaartje uitgerekend. We hebben hier 8 CT's, ik kan er morgen 2 sluiten.
Okay.
Ik spreek nu een beetje tegen mijn eigen winkel.
Ja, ja.
Maar eigenlijk doen wij daar onderzoeken die medisch niet, die zijn, hoe zou ik zeggen, gemakshalve geïndiceerd. Mm-hmm. En niet alleen gemakshalve, ook financieel geïndiceerd. Ik ben heel eerlijk nu.
Ja.
Eigenlijk kan ik 2 CT's kansluiten. Mm-hmm. Zeker als je naar het Europees gemiddelde gaat van aantal CT-onderzoeken per kop per jaar. Ja, wij zitten daar, zoals in de nog 2 of 3 andere landen waar fee-for-service wordt gebruikt, zitten we aan de top. We hebben 5 keer meer CT-onderzoeken dan in UK, Nieuw-Zeeland, Nederland.
5 keer?
5 keer meer. 500% meer. Dat verklaar je niet medisch. Mm-hmm. Misschien dat in sommige van die landen er te weinig gebeurt. Dat kan ook. Maar 500% geloof ik nooit. Mm-hmm. Dus er zit een enorme rek, ja, tussen aanhalingstekens, op het systeem, die inherent is aan de design. Flaw by design hier. Omdat in ons systeem kan het niet anders dan dat je een waste hebt. Net omdat je dit aanbodgestuurd systeem hebt georganiseerd. En dat is allemaal goed in times of plenty. Ja. Maar wanneer de tering naar de nering moet gezet worden, zou ik durven denken om de incentives te veranderen. Follow the money. Hè. Ja, je moet gewoon de incentives veranderen. Onze artsen worden niet beloond om hun patiënten gezond te houden. Mm-hmm. In China kreeg de arts geld van zijn gemeenschap als iedereen gezond was. En als er iemand ziek werd, werd er geld afgepakt.
Ja, performance-based is.
Ja, maar denk daar eens over na. Ik zeg niet dat we weer niet naar die Chinese, oud-Chinese toestand moeten, maar het is het idee erachter. Mm-hmm. Wij worden onvoldoende beloond om gezondheid te promoten op allerlei manieren. En dat betekent ook health in all things. Hè. Mm-hmm. Dat is ook milieu, dat is ook luchtkwaliteit, dat is ook stress, dat is ook alles dat daar rondhangt. Het is dus een beetje absurd, denk ik, om een minister van preventie of zoiets te hebben, mm-hmm, omdat dat zit in allerlei zaken. Ja, ja. Niet alleen in medische preventie, van we gaan nu rookstop ondersteunen of zoiets. Mm-hmm. Tuurlijk moet dat ook, maar het zit in zoveel meer dingen. En ja, dus ik denk dat we er met onze evolutionaire modus, mm-hmm, en zeker op Belgisch tempo, moeilijk gaan geraken.
Maar een van de elementen die ik wel eens heb horen en zien zeggen in de media, is effectief dat preventief model, mm-hmm, om ervoor te zorgen dat preventie wordt beloond, dat eigenlijk ook de patiënt wordt beloond misschien, om gezond te blijven, ik weet het niet.
Ja.
Laten we ervoor zorgen dat de mensen eerst en vooral niet bij de dokter komen. Hè?
Ja.
Dat zou toch al een goede stap zijn.
Ja. Nu, dat bestaat al. Hè. Als jij een hypotheeklening of zoiets moet afsluiten, gaat je ook schuldsaldoverzekering moet afsluiten. Ja, als jij ongezond leeft en mm-hmm, rookt of wat, en drinkt en zo verder, betaalt je een hogere premie. Hè, zo simpel is het.
Ja.
Dus dat bestaat eigenlijk al ergens een beetje onderuit. Dat systeem van bestraffen van ziekte versus belonen van gezondheid is niet helemaal hetzelfde. Maar er wordt inderdaad ook weinig genudged, hè, voor gezond gedrag. Want ik geloof niet in het vingertje, hè, van je mag niet dit, je mag niet dat. We hebben ook die neiging om alles in regels te willen gieten en te willen zeggen. Maar eigenlijk moet je veel meer gebruik maken van de menselijke psychologie en gedrag. Je moet Samuel Kahneman een keer lezen, Thinking Fast, Thinking Slow. Als je dat leest en je beseft hoe ons gedrag eigenlijk wordt gestuurd, dan vind ik dat we daar veel te weinig gebruik van maken, van dit soort nudging-initiatieven. Aan de andere kant, vandaag worden wij als ziekenhuis niet echt beloond als wij dergelijke pilootprojecten bijvoorbeeld ondernemen. Nu, we doen het. Hè. We zijn bezig met transmurale projecten, patiënten zoveel mogelijk thuis houden, thuis hospitalisatie, OPAT, onco enzovoort, wondverzorging. Om een ander voorbeeld te geven, we hebben hier 450.000 raadplegingen per jaar. Ik schat dat 5-10% ervan vandaag al eigenlijk niet hoeven te komen. Mm-hmm. Fysiek. Hè? Dus dat betekent in de auto zitten, een halve dag werkverlet vragen, CO2 produceren, hier een dure parkingplaats van €15.000 nodig hebben, mm-hmm, files zelf veroorzaken. Hè?
Ja.
En eigenlijk moeten ze niet komen, want ik weet al hoe hun status is, dankzij remote dataverkeer.
Monitoring.
Alle mensen met een CPAP-masker, alle mensen met een diabetespomp, alle mensen met een pacemaker, alle mensen met defibrillator. Ik heb die gegevens al. Mm-hmm. Dus die mensen moeten om de 3 maanden voor controle komen, terecht. Maar de controle kan ook op afstand gebeuren. Mm-hmm. Dus waarom moeten die mensen naar Brussel komen, terwijl ik al weet dat ze in feite goed zijn?
Ja.
Als er natuurlijk een probleem is, moeten ze wel komen. En misschien wel sneller dan die 3 maanden. Maar in het huidige systeem wordt dit afgestraft. Want opdat ik in ons fee-for-service systeem een honorarium mag aanrekenen, mm-hmm, of onze cardioloog of diabetoloog of whatever, moet er een fysiek contact zijn tussen patiënt en arts.
Ja.
Dus dat is één regeltje in de nomenclatuur. Zou moeten wijzigen. We zijn er 5 jaar over aan het discussiëren.
Ja.
Het is er nog altijd niet.
Ja, en toen doen we het denk je aan het zieke briefje dat je nog soms fysiek moet
Ja, er zijn echt in deze toch digitale, zeer snel evoluerende tijden, is er technisch vandaag al zoveel mogelijk. Mm-hmm. En pas op, er zijn ook veel hypes en buzzwords enzovoort, maar enkele praktische zaken kunnen we eigenlijk al doen vandaag. Mm-hmm. Gebeurt ook in de ons omringende landen. Mm-hmm. En is bij ons vooralsnog niet mogelijk. Mm-hmm. We spreken er al jaren over.
Ja, het zou zeker helpen in het kader van ook milieuproblematiek en dergelijke.
Ja, dat is wat ik bedoel met health in all things. Mm-hmm. Hè? Ja. De stress veroorzaakt door in een file te staan elke dag, is, denk ik, heeft ook een pecuniaire waarde. Mm-hmm. En als jij je 3-maandelijkse controle met een soort beschermde Skype-meeting al kunt afronden thuis, van aan de ontbijttafel in plaats van een uur in de file te staan, enzovoort, enzoverder. Ja. Het zijn al die kleine dingetjes samen die te maken. Ik geloof ook niet in wonderstokmiddelen of holy grails of dat soort zaken. Het is het en verhaal. En dat vergt een coherente aanpak.
Maar ja, we komen terug op het revolutieverhaal. We zijn er nog niet op dit moment. We zitten in een realiteit die revolutie misschien niet al te snel zal laten gebeuren. We moeten denk ik een aantal dan kleinere stappen zetten om in die richting te gaan. We hebben het net gehad over preventie natuurlijk, dat is een mogelijkheid. Als we ook gaan kijken bijvoorbeeld in Europa, er zijn buurlanden bij ons die het ook anders aanpakken. Ik denk bijvoorbeeld aan Nederland, die, als ik het goed heb begrepen van hen, meer inzetten bijvoorbeeld op gespecialiseerde ziekenhuizen. En niet zoals in België ziekenhuizen die de full monty hebben, de menukaart in het à la carte systeem. Hè.
Het zijn de zogenaamde IKEA-ziekenhuizen. Hè. Ik kan echt alles.
Ja. Dat is dan bij ons?
Dat is bij ons, ja. We hebben IKEA-ziekenhuizen, daar hebben ze... het is waar, maar dat is een mooi voorbeeld. Initieel in het 10-puntenplan van de minister stond de ziekenhuisnetwerkvorming. Mm-hmm. Wat eigenlijk een zeer goed concept is. Kort door de bocht, er zijn 100 ziekenhuizen. We gaan die per 4 ongeveer gemiddeld groeperen in een bepaald gebied met een bepaalde catchment population. En we gaan die 4 ziekenhuizen opleggen dat ze moeten samenwerken en aan taakverdeling doen. Mm-hmm. Oké? Okay?
Ja.
Op zich is dat perfect. Past helemaal in het value-based healthcare plaatje. Komt recht uit Porter en Lee. Enfin, zit goed in elkaar. Andere landen doen dat al lang. Waarom lukt dit bij ons niet? Omdat wij hebben deze opdracht gekregen. En dus de idee is om in zo'n zorgregio, zal ik dat maar zeggen, wat dicht bij de burger moet zijn, houd je dicht bij de burger. Ik zeg maar wat een materniteit, als ze voldoende groot is. Maar wat beter af is met een soort centralisatie, dat centraliseer je. Ja. Hè? En dus ga je, zoals een beetje in wat u aanhaalt in Nederland, ga je naar minder hooggespecialiseerde centra, maar wel die dan een relatief hoog volume draaien, omdat er zijn er gewoon minder. Hè. Dus als je dat slim doet, dan kan je inderdaad niet alleen aan efficiëntiewinst hebben, want je gaat minder geld uitgeven door echt alles overal aan te moeten bieden. Dat kost geld.
Ja.
Zo mensen, apparatuur enzovoort. En je gaat ook allicht in een aantal domeinen de kwaliteit verhogen.
Ja, meer gespecialiseerd.
Meer expertise, meer gespecialiseerd. Bijvoorbeeld, om je een idee te geven, in Nederland is men nu het aantal kinderoncologische centra aan het reduceren naar 1. Mm-hmm. Waarom naar 1? Omdat je perfect kunt voorspellen hoeveel kinderen kanker gaan krijgen. Dat is 1 per zoveel geboortes per jaar. Dat staat vast. In België zijn dat... pakweg 350, 400 gevallen per jaar. Het zullen er nooit meer zijn. Wel, hoeveel ziekenhuizen heb je daarvoor nodig? Ja, in Nederland zeggen ze 1.
Ja.
350 nieuwe gevallen per jaar, dat is behapbaar. Dus al uw beste kinderoncologen steekt je samen in 1 kinderoncologisch centrum. En daar kun je dan natuurlijk fantastische topgeneeskunde bedrijven. Dat is nu 1 voorbeeld. Een ander voorbeeld, dichter bij mannen van onze leeftijd, prostaten. Uh-huh. Ik spreek nu voor mezelf. In Nederland gaat men nog naar 2 ziekenhuizen waar men prostaatoperaties zal terugbetalen. Mm-hmm. 2.
Ja.
In België gebeurt dit in 100 ziekenhuizen. Ja. Er zijn ziekenhuizen hier waar urologen 5 prostaten opereren per jaar. Ja. En dat betekent impotentie, dat betekent incontinentie, dat betekent ellende. Maar alles is vrij. Alles mag, alles kan.
Maar er zijn niet
ik kan echt alles.
Meer Belgen die dus prostaatproblemen hebben dan Nederlanders.
Nee, nee, maar ten eerste kun je al afvragen waarom moet je hem opereren. Maar dat is nog een andere discussie. Mm. Want er zijn ook gerandomiseerde studies die aantonen dat een kwaliteitsvolle, moderne bestralingstechniek net dezelfde resultaten geeft. Mm. Dus je kunt al medisch nadenken. Mm-hmm. Er zullen ongetwijfeld chirurgische indicaties zijn. Maar dit is een medische discussie. De vraag is, als je dan toch beslist om te opereren, doe het dan in een centrum waar ze bij manier van spreken niks anders doen. Mm-hmm. Het type voorbeeld hier is de Martini-klinicum in Duitsland, die denk ik de helft van alle Duitse prostaten of zoiets opereren. Maar die doen niet anders. Mm-hmm. En los van het feit dat ze niet anders doen, hebben ze als fantastische insteek om alles publiek te maken. Ja. Al hun resultaten. En ze zagen direct interindividuele verschillen in outcome tussen chirurgen. En in plaats van dat onder de tafel te moffelen, zijn ze gaan kijken, wat doet die anders dan die?
Ja.
En zo hebben ze zichzelf uit de modder getrokken en steeds beter geworden. En nu hebben ze veruit de beste resultaten, in termen van vooral nevenwerkingen, of weinig nevenwerkingen, in vergelijking met iemand die 5 operaties per jaar doet en die nooit peer control feedback heeft.
Okay,
dus, maar dan moet je ook je financieringssysteem veranderen natuurlijk. Want als al uw urologen afhangen financieel van dit verhaal, ja, dan gaat er niks wijzigen natuurlijk.
Nee, dat klopt. En, maar als je dat beluistert, dan denk je van oké, win-win voor iedereen, betere specialisten, op zich gaan de patiënten beter bediend zijn en toch zien we de Nederlanders en masse de grens oversteken om zich te laten opereren in onze hospitalen.
Ja, dat heeft te maken met de nadelen van hun systeem, want tussen haakjes, we zijn hier nu het Nederlands systeem aan het bestoeven. Er is geen land met een ideaal systeem. Mm-hmm. Hè? En het beste bewijs is dat ieder land een eigen systeem heeft. Ja. Mocht er een fantastisch systeem zijn, iedereen zou dat toch implementeren natuurlijk. Maar wat zijn de nadelen van het Nederlandse systeem? Daar heb je dus wel een vrij strakke vorm van managed care. Hè? Daar zijn het de verzekeraars, de payers, die zorg inkopen voor uw lid. Hè? Dus als patiënt moet je aansluiten bij een for-profit verzekeraar die voor u zorg gaat inkopen en gaat onderhandelen met ziekenhuis A, B en C. Ik heb hier een lid, hè, die woont daar en die heeft een prostaatoperatie nodig. En wat hebben jullie te bieden? En dan krijgt u dus een enorm competitief effect op basis van prijs-kwaliteit verhouding. Nadeel daarvan is dat die zorginkoop, dat zit zo'n beetje vast aan quota.
Ja.
En managed care, want daar heb je niet van alles te veel. Mm-hmm. Want daar heb je, ja, en zo ontstaan wachtlijsten. Ja. Hè? Dat is ook de eerste les in de bottleneck-theorie of constraints. En dat betekent wachten.
Ja.
Als je in Nederland een artrose hebt en je moet een nieuwe heup hebben, dan wacht je 3 maanden.
Ja.
Waarom? Ja, omdat er maar een beperkt aantal centra zijn waar ze dit doen, maar ze doen dat ook wel verdomd goed. Mm-hmm. Nadeel, je moet 3 maanden wachten. Oké, patiënt woont in de grensstreek, neemt de telefoon, belt naar het ziekenhuis net over de Belgische grens. Hallo, ik moet een nieuwe heup hebben.
Dat clean, hè?
En dan zeg je, kom maar af, vandaag uw CT en uw RX en morgen wordt je geopereerd.
Ja. Dan,
dus dat is ook een, pas op, dat is ook een kwaliteitselement, hè? Die service en die snelheid. Dat is ook een kwaliteitselement. Ja. Dus ik ben ons systeem niet in de riool aan het gooien, hè, voor alle duidelijkheid. Maar je moet zo'n goede mix vinden. Ja. De, dus
sterkte,
naakjes, ja.
De sterkte behouden, voilà. Die toegankelijkheid, die hoge patiëntentevredenheid.
Ja, dat moeten we echt bewaren. En daarom ben ik ook voorstander van een deel van die fee-for-service logica te behouden. Mm-hmm. En niet alles naar capitatie of bundled payment te gaan. Want dan krijg je natuurlijk de nadelen van dat systeem. Kijk naar NHS. Waar dat je echt hele lange wachttijden hebt. En dat is een soort planeconomie. Hè.
NHS.
Dat is Engeland.
Dat is de National Health Service in Engeland. Ja.
Dat is een heel gecapiteerd systeem. Hè. Dus wordt met 100% via belasting betaald. Het is alles gratis voor de patiënt. Allee, niks is gratis, maar de patiënt heeft geen eigen bijdrage. Maar je komt in een staatsgestuurd gezondheidszorgsysteem terecht. En wat natuurlijk leidt tot wachttijden enzovoort. En dus geneeskunde met twee snelheden. Want je hebt daar ook een privé, geprivatiseerde circuit, waar degenen die het zich kunnen veroorloven of die een bijkomende verzekering hebben of zo, naartoe kunnen.
Ja, dat is ook, ja.
Maar dus die Nederlanders, die komen dan uiteraard naar hier, vrij verkeer van goederen en diensten, Europese richtlijnen, kunnen hier behandeld worden, mm-hmm. onmiddellijk. We vergeten er soms bij te zeggen dat de medische uitkomst, en nu ben ik, wij Belgen horen dat niet graag, voor dit soort zaken is in Nederland beter dan bij ons.
Ja.
Dus het is weer een afwegen, hè, van snelheid, service, snel geholpen, vriendelijk geholpen,
ja.
's avonds geholpen, versus ik zit in een strak gestuurd systeem, maar wel met een statistisch gezien iets betere uitkomst.
Ja, ja, ja.
Dat is altijd een afweging. Want je kan niet altijd alles hebben. Hè?
Mm-hmm. Nee,
management triangle, it's impossible. Dus je moet afwegingen maken, keuzes maken. Mm-hmm. Wij hebben gekozen voor het extreme service georiënteerde. Nederland heeft gekozen voor een vrij extreem gestuurd model. Mm-hmm. Beide hebben voor- en nadelen.
Ja, maar zoals we zien, money makes the world go round. Het zal vermoedelijk dat wel zijn dat het in België het beleid sterk zal bepalen.
Dus naakjes in Nederland geven ze meer uit aan gezondheidszorg dan bij ons.
Ja, dat vroeg ik me ook even.
Dus zij, ten eerste hun GDP is hoger, maar dus in percent GDP zit ze al aan 11%.
Dus,
maar als je dus in euro's per kop rekent,
ja.
Wij in België is het iets van een 4.400 euro, in Nederland is het tegen de 5.000 euro. Hoe komt dat?
Ja, hoe komt dat dan?
Door een enorme overheid, administratieve overheid, door dit systeem. Hmm. Van, want wij lachen soms met ons, of enfin, lachen, wij doen soms een beetje cynisch over onze mutualiteiten en ons RISIF en, mm-hmm. enzovoort enzoverder. Maar uiteindelijk zijn dit non-for-profit, met publiek geld gestuurde organismen.
Mm-hmm.
Nederland is de markt geliberaliseerd en zijn dit dus for-profit verzekeraars.
Ja.
En die gaan zodanig ver in het declareren, declaratiegedrag, tick the box, mm-hmm. enzovoort, dat die een gigantische administratieve kost hebben, die veel en veel hoger is dan onze mutualiteit kost. We doen daar soms cynisch over, die mutualiteiten gaan met een miljard euro lopen, dat is waar. Veel van wat dat ze doen is overbodig, dat is ook waar. Maar de overheid op ons systeem is lager dan in Nederland.
Ja.
En stukken lager dan in de Verenigde Staten.
Hmm. Ik heb nog een vraagje eigenlijk. Ja, doordat we beginnen te spreken over verschillen tussen enerzijds Engeland en Nederland, Noord en Zuid in België, hoe zit het daar eigenlijk?
Noord en Zuid. Ik heb ervaring in het midden, in
ja,
Brussel.
Ja.
En wij zitten dus in een enorme spagaat, omdat wij een Vlaams ziekenhuis zijn.
Mm-hmm.
En mijn bevoegde regionale minister is dus de Vlaamse minister van Welzijn. We behoren tot de Vrije Universiteit Brussel, dat is een Vlaamse universiteit. Dus op dat vlak zijn wij Vlaams, maar we liggen wel in het Brusselse of stedelijk gewest. Dus we zitten in een soort dichotomische situatie, waarbij pakweg een dikke helft van onze bevolking komt uit Vlaanderen en een andere helft, kleine helft, komt uit het zuiden van het land.
Mm-hmm.
Dus we kunnen zo wel wat aanvoelen dat we zo echt op de grens zitten van twee systemen. Daar zijn verschillen. Hè. De gemiddelde Vlaamse patiënt heeft een huisarts en luistert daarnaar. De gemiddelde Franstalige patiënt in Brussel heeft geen huisarts en luistert sowieso naar niemand. Dus dat zijn twee extreme situaties, maar er is wel iets van.
Ja.
Nu, ik denk, in cijfers uitgedrukt, dat de transfers tussen West-Vlaanderen en Limburg groter zijn dan die tussen Vlaanderen en Wallonië. Ja. Het is zo moeilijk te vergelijken.
Ja.
Niet vergeten dat in de oude bassins van Wallonië, Charleroi, Mons, Luik, langs de grote rivieren daar, ja, dat is een verpauperde regio. Maar Waals-Brabant is de rijkste regio van het land. Dus
ja.
Make no mistakes, het is niet eenduidig te zeggen, het is het noorden dus dit, of het is het zuiden dus dat. Mm-hmm. Mijn realiteit van elke dag leert dat verschil veel kleiner is dan, laat ons zeggen, het verschil tussen iemand die in Ukkel woont en in de kanaalzone woont.
Ik stel de vraag ook voor een stukje, omdat ik heb thuis een student geneeskunde, die haar opleiding in Vlaanderen volgt. Maar we hebben ook veel Franstalige vrienden. En dan zie je dat in die opleiding, dat het daar al enorm hommeles is in België. Dat er ook effectief... Het is een groot verschil, hè. Raak je er niet door, door je ingangsexamen in Vlaanderen. Ja. Dat is nu numerus... geen clausus meer, fixus.
Ja.
Dus één kans en gedaan. Dat is dan in Wallonië niet het geval. Ik vind die verschillen, zeker als het dan gaat over de opleidingen, toch wel vrij groot.
Ja, maar die hebben ook hun historische redenen, hè. Ja. Eerlijk gezegd, de waarheid zal hier wel wat tussen de twee liggen. Ik denk dat een totale liberalisering van de opleiding is niet meer aan de orde, omdat de opleiding is veel te duur en veel te moeilijk. En om dit zomaar, zoals in mijn tijd, zal ik maar zeggen, open te stellen. Ja. Dat kost ook te veel aan de maatschappij en dat is niet goed. Dus je hebt een zekere aanbodbeheersing nodig. De vraag is, hoeveel moeten er dat zijn? We hebben een federale planningscommissie, maar dat is zoals het kenniscentrum. Elke conclusie moet eerst langs de raad van bestuur, die politiek samengesteld is en die afweegt of deze bevindingen wel politiek correct zijn.
Ja.
Ja? Bovendien, ik denk dat die planningscommissie zeer goed werk, of zeer veel inspanningen heeft geleverd, maar de feiten tonen aan dat als je zegt we gaan 100 artsen toelaten tot het beroep, weten we dat 20 artsen binnen de 5 jaar al iets anders doen. Dat alle dames... Ik moet oppassen, geen Jeff Hoeybergs.
Ja, ik was dat.
Maar dat, laat ons zeggen, de jeugd van vandaag, en dan vooral ook dankzij de vervrouwelijking, die hebben een andere invulling van het beroep. Die gaan veel meer deeltijds werken.
Ja.
Veel meer in groep werken, wat ik persoonlijk bijzonder positief vind. Ja. Maar dat betekent dat je er meer van nodig hebt.
Waarom vindt u dat zo positief?
Omdat wij artsen zijn opgeleid als egocentrische supermensen. Hè.
Ja.
Het is dankzij ons dat de wereld draait en dat wij, dat weet toch iedereen, dat wij geniaal,
dat is toch zo.
Geniaal zijn. In feite, en nogmaals, ik geloof heel sterk in evidence-based medicine, maar ook in evidence-based leadership en management. Onderzoek toont aan dat bijvoorbeeld medische beslissingen die in teamverband worden genomen en uitgevoerd, significant beter zijn gemiddeld dan die je solo uitvoert. Dat is nogal logisch.
Ja.
De medische kennis verdubbelt om de 72 dagen.
Om de 72 dagen?
Om de 72 dagen verdubbelt de productie van medische kennis. Toen ik in de medical school zat, was dat om de 25 jaar.
Mm-hmm.
Nu is het om de 72 dagen. Geen mens ter wereld houdt daarbij.
Ja.
Dus hou je bezig met dingen waar je je wilt mee bezighouden, maar dan moet je met verschillende zijn. Ja. Hè. In een huisartsen groepspraktijk heb je mensen die zich graag met moeder-kind bezighouden. Mm-hmm. Je hebt artsen die zich graag met de ouderling bezighouden. Je hebt artsen die graag wat traumatologie doen. Dat is het systeem. Daar zit ook een psycholoog, een diëtist.
Een klein ziekenhuis.
Voilà. Maar dat is waar we naartoe moeten. De anderhalve lijn.
Ja.
Dus we moeten die lijnen sowieso afschaffen. Maar dus als grap zeg ik dan, pak de anderhalve lijn. Zoiets tussen de solo huisarts in en het ziekenhuis in.
Ja. We hebben nog een aantal vragen voor jou, Mark. Het is een beetje een moeilijke altijd om te antwoorden, maar we hebben het een beetje gehad. We zijn begonnen over de revolutie. Dus ik vind persoonlijk dat we daar nog eens even op verder moeten gaan.
Ja.
We zitten in de goede sfeer, maar stel dat u nu de enigste minister van Volksgezondheid zou zijn in België.
Dat alleen al is een hoogst onwaarschijnlijk fenomeen.
Vandaar, dat kunnen we ook alleen maar in podcasts doen. Dus u bent de enigste minister van Volksgezondheid in België. Wat is het eerste dat u gaat doen?
Mij met een aantal echte experts opsluiten gedurende 100 dagen.
Mm-hmm.
Ondertussen, en dat vind ik belangrijk, ondertussen aan de sector rust en stabiliteit geven. Want er is niks zo erg als wat we nu meegemaakt hebben de laatste 5 jaar, met elk jaar besparingen en tegelijkertijd een opgelegd parcours moeten volgen in verband met die netwerkvorming en what have you. Mm-hmm. Zeer veel onzekerheid in de sector. Zeer veel daardoor veel ontstaande werkdruk, onzekerheid enzovoort. Dus ik zou een soort standstill inroepen gedurende pakweg 3 jaar. Dat je zegt aan de sector, oké jongens, meisjes, take it easy. Hè. Life goes on. We gaan voort met waar we bezig zijn. Maar ondertussen werken we wel aan een nieuw systeem dat we dan, als iedereen, als de expert erover, zich erover kunnen vinden en we hebben genoeg afgetoetst, dan zou ik dat vrij plotsklaps durven introduceren. Met uiteraard alle, en dat is dan de overgangsperiode, want je kunt geen verworven rechten afpakken zomaar van mensen, en dat is ook niet de bedoeling, maar met een uitdoofscenario voor het huidige systeem en overstappen naar een nieuw systeem. Ik denk dat dat de enige manier is. Mm-hmm. Want, ja, hoe zou ik zeggen? En weet je, dat heeft te maken met een inherente eigenschap van onze gezondheidszorg. Dat is een, wat men noemt in de managementwereld, een complex adaptief systeem. Mm-hmm. En ik ga u direct het voorbeeld geven en dan ziet je direct het verschil tussen gezondheidszorg en pakweg de automobielconstructienijverheid. Herinnert u dat we in de ziekenhuizen heel veel Lean en Six Sigma moesten worden plots? En ik ben ooit eens met het directiecomité naar Volvo Cars Gent gegaan om te kijken naar hoe doen ze daar Lean. Typisch voorbeeld Toyota Manufacturing System, Kanban en al dat soort hype dingen die fantastisch werken in een autofabriek. Maar toen ik daar binnenkwam, zag ik direct van dit gaat nooit werken in een gezondheidszorginstelling. Omdat ons product heeft een intrinsieke biologische variabiliteit. Dat is namelijk een biologisch wezen. Ja. Terwijl een Volvo is een Volvo. Hè? En, en dus een autofabriek, dat is misschien gecompliceerd, just in time. Dat moet allemaal kloppen, dat raderwerk. Maar het is niet complex. Daarmee bedoel ik, elke wijziging die je daarin doorvoert, is voorspelbaar en voor elk product hetzelfde. Ja. Dus die mensen daar hebben maar twee problemen. Eén, hoe krijg ik die complexiteit zo lean mogelijk, die gecompliceerdheid zo lean mogelijk georganiseerd? En twee, hoe hou ik potverdorie mijn mensen wakker en gemotiveerd? Dat is verschrikkelijk daar. Mm-hmm. Die hebben dus maar twee problemen, just in time en HR. Mm-hmm. Als ik dat zou toepassen in een ziekenhuis, dan is die revolutie. Mm-hmm. In sommige delen van het ziekenhuis kan ik dit toepassen.
Ja.
Namelijk in die sectoren waar je in een soort een zeer hoge voorspelbaarheid en lage variabiliteit.
De wasserij.
De wasserij, maar ook medisch gezien de koude heupprothese. Okay. Dat is een standaard operatie, oké, met een kleine variabiliteit. Mensen hebben soms suikerziekte of een stollingsneiging of whatever. Maar in regel kun je in wat men noemt focused factories, de prostaatoperatie.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Dus dat is een focused factory.
Prostaat,
dat is een focused factory. Ja. Ja. En daar kun je die principes toepassen van, die ook leiden tot verhoogde kwaliteit. Maar als ik dat zou toepassen op een spoeddienst of op een intensive care unit of op een geriatrie, dan verklaren ze mij zot, terecht.
Ja.
Dus wat ik bedoel met complex adaptieve systemen is dat als je aan een knop draait, weet je niet wat er gaat uitkomen.
Ja.
Er is geen lineaire logica, geen voorspelbaarheid. Er is een exponentiële wiskunde geldt daar, game theory, Kahneman geldt daar, fractals gelden daar. Het is zoals een levend wezen. Mm-hmm. En als minister X aan de knop draait van de ziekenhuisnetwerken, moet je niet verwachten dat daar één dag later ziekenhuisnetwerken gaan uitkomen. Mm-hmm. Daar komt ruzie uit, daar komt prestigeslagen uit, daar komt hyperinflatie uit, daar komt van alles uit. Ja. Maar zaken die je... Nobody's in charge in such a system. Mm-hmm. En dat zeg ik graag aan Margie de Blok, en dan is ze altijd een beetje boos. Weet je wel, ik ben de baas. Maar eigenlijk in zo'n systeem, dat gedraagt zich een beetje biologisch. Mm-hmm. En het is dus heel moeilijk om met de logica van een ingenieur, ik zal het nu maar zeggen, te proberen een gezondheidszorgsysteem te doen veranderen. Mm-hmm. Dus...
Die 100 experts waarmee je zou opsluiten, is
dat... Het zijn er geen 100, het zijn 100 dagen.
100 dagen, inderdaad, sorry. 200 experts. Sorry. Dus 100 dagen, is dat eigenlijk iets dat je al die denkoefening al gestart bent?
Ja, tuurlijk. Die plannen liggen in de schuif, tussen aanhalingstekens. Dat is ook wat kort door de bocht, maar de afgelopen jaren hebben we al... zijn er heel wat spontane initiatieven gegroeid. Het zij vanuit ziekenhuizen, het zij vanuit groepen mensen die het goed bedoelen. Mm-hmm. Zijn er witboeken geschreven, groenboeken geschreven, al denkoefeningen gemaakt van hoe zouden we dit nu kunnen doen. Mm-hmm. Dus heel veel scenario's moeten nog technisch vertaald worden, maar zijn eigenlijk conceptueel... is geen rocket science. Hè. Het is niet zo moeilijk. Die grote principes die zijn vrij eenduidig. Maar het grote issue zal zijn om in een systeem waar elke zorg of de meeste zorgverstrekkers betaald worden om dit te doen, ze plots dat te laten doen. Dus de financiële incentives gaan moeten volgen. En dus dan wordt het een technisch verhaal. En we hebben dan traditioneel een bijzonder uitgebreid overlegmodel. Mm-hmm. In het RISIF alleen zijn er meer dan 70 overlegorganen. En dat heeft zijn voordelen, omdat je dan een soort consensusachtig iets kunt fabriceren, waarbij niemand echt gelukkig is, maar ook niemand echt ongelukkig. Maar waarbij je vermijdt om... Ja. Te trancheren, zoals men zegt in Brussel. Maar ik denk dat dit niet meer werkt. Mm-hmm. Dat dit niet meer van deze tijd is. Als je voor elke beslissing opnieuw met iedereen rond de tafel moet zitten. Mm-hmm. En er is altijd wel een benadeelde partij. Of een partij die zich benadeeld voelt. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je in ons model blokkage.
Ja.
Nou, en ja, en dus...
Niet alleen in de volksgezondheid op dit moment.
Nee, nee, maar dit is inherent aan ons... soms toch wel wat overdreven ziekte. En een mooie boutade is dan dat de mensen uit de sector dan zeggen, ja, weet je nog, in de tijd van de Hanen, die nam tenminste beslissingen. Ja. Wat heeft de Hanen gedaan? Die heeft gezegd, toen hadden we 400 ziekenhuizen. Mm-hmm. En we moesten de Maastricht-norm halen. En we moesten dus fameus besparen. En die heeft gezegd, kleiner dan 150 bedden, 1 januari zijn het dicht.
Ja.
Of gesluit, of gefuseerd. Mm-hmm. Je gaat op in een groter geheel.
En toen is er veel veranderd.
We zijn van 400 naar 100 ziekenhuizen gegaan. Ja. Overnight, bij manier van spreken. Mm-hmm. Toen was dat... Wow, pas op, volmachten en zo. Hè. Mm-hmm. dat ging allemaal. Hè. Er werd minder overlegd en er werd meer beslist. En je kunt daarvoor of tegen zijn, maar soms is dat misschien nodig. Mm-hmm. Ja. En nu, iedereen in de sector zegt, amai, in de tijd van de Hanen... Hè.
Ja, af en toe een verlicht dictator. We missen ze toch eigenlijk?
Wel, dat is een... Het is een pendule. Ja. Je moet zo altijd evenwichten vinden tussen... Natuurlijk moet er overlegd worden. En natuurlijk moet je zoveel mogelijk buy-in hebben in een verhaal. Maar choose your battles. Hè. Je moet dan echt wel nadenken waar je voor wilt strijden en voor wilt gaan. Maar af en toe heb je dan ook eens iemand nodig die zegt... En nu, cut the crap.
Ja.
Ofwel gaan we failliet en gaan we met z'n allen de dieprik in... Ofwel veranderen we het systeem?
Ik heb nog een aantal vragen. En één daarvan voor jou, Mark, is... Je hebt al heel veel modellen gezien in de wereld. Je hebt ook een managementopleiding gevolgd. Is er nu ergens in de wereld waarvan jij nu zegt... daar zijn ze eigenlijk wel goed bezig. Dat is misschien... Ik zeg niet dat het de perfecte oplossing moet zijn, maar de richting.
De richting. Ik zou dan durven denken aan zoiets als Denemarken.
Ik kan je dat even toelichten.
Denemarken is ook een klein land, zo groot als ook 6 miljoen inwoners of zoiets. Mm-hmm. Dus wel een vergelijkbare populatie. Als we dan toch denken in termen van regionale logica, van mij moet dat niet, maar bon. Maar het is ongeveer vergelijkbaar, zelfs met Vlaanderen of met België, die grote orde. Ik bedoel daarmee, we zitten niet in de States of zoiets. Dus Denemarken. En in Denemarken is men al... meer dan 20 jaar, denk ik, bezig. Daar heeft men wel dat stappenplan gevolgd, maar wel consequent. Mm-hmm. Consequent, elke beslissing die wordt genomen, gaat in een bepaalde richting. Die gaat in de richting van subsidiariteit, wat wij ook graag doen. Mm-hmm. Hou dicht bij de mensen, wat zo dicht mogelijk bij de mensen moet zijn. Centraliseren, wat moet gecentraliseerd worden. En daar gaat men dus effectief naar... regionale buurtcentra, anderhalve lijnsorganisatie en dergelijke. En tegelijkertijd in de hospitaalomgeving gaat men veel meer naar enkele grote centra die zich dan ook specialiseren in een aantal zaken en dan een aantal buurtziekenhuizen. Mm-hmm. Zweden heeft een beetje dezelfde idee, maar daar hangt het ook van de regio af. In regio Stockholm zie je dat ook, waar Karolinska, wat een heel groot academisch centrum is. In feite, de regio Stockholm, dat is ook 6 miljoen mensen, de grootregio Stockholm, heeft ook zo'n geïntegreerd systeem met één topcentrum, Karolinska, waar ze de vierde lijnsgeneeskunde doen. Die hebben zelfs geen spoeddienst. Hè. Die ontvangen alleen maar gerefereerde patiënten met complexe pathologie. En dan een hoop buurtziekenhuizen, waar dan de zorg die dichter bij de burger moet, wordt aangeboden. Ook dat is niet perfect. Mm-hmm. Ook daar zijn mensen ja, soms malcontente wachttijden enzovoort. Ja. Dus, maar het is die richting, ik zou misschien durven zeggen, Denemarken. Lijkt me wel iets interessants.
Oké, okay. Hartelijk bedankt voor dat inzicht. Daar gaan we toch eens naar kijken. Eigenlijk als afsluiter voor de podcast. Je bent van opleiding een arts. Maar je bent eigenlijk sinds 2006 zeker fulltime CEO en manager. Je hebt daar ook heel veel inzichten in. We hebben er vandaag het bewijs ook weer van gekregen. Mijn vraag is duaal. Eén, heb je nog tijd om arts te zijn? En afhankelijk van dat antwoord, maar ik stel de vraag al, mis je dat niet?
Eens arts, altijd arts. Ja. Ik heb u gezegd, we zijn opgeleid als Superman. We blijven Superman. Ja. Een grapje. Ik heb met de eerste 2 jaar van mijn managerial carrière heb ik geprobeerd te combineren met patiëntenzorg. In de kleine niche waar ik mij dan mee bezig hield in de pneumologie. Maar ik heb snel gezien dat dat eigenlijk niet doenbaar is. Je kan niet echt multitasken. Ja. Ofwel doe je dit goed of je doet dat goed. Het is zoals ziekenhuizen, hè. Gespecialiseerd doe je niets. Mm-hmm. Maar ik kan echt alles. Dat werkt ook niet in de geneeskunde of in management. Mm-hmm. Dus dan moet je kiezen. Ik ken maar één uitzondering, dat is Marcel Levy, die vroeger CEO van in Amsterdam, UMC, die nu in Londen, UCL dacht ik, CEO is, die gaat 1 dag per week kliniek doen.
Ja.
Dat is de enige die ik ken, die dat echt kan. En goed doet. Mm-hmm. Er zullen wel meerdere zijn die het doen, maar... Mm-hmm. Dus nee, ik doe geen geneeskunde meer, toch niet op gestructureerd vlak. Af en toe zie ik nog eens die outpatient, hè. Mm-hmm. Een zeer speciaal geval of een vierde opinie of zoiets. Mm-hmm. Maar bon, ook daar, dat is zeer occasioneel, dus geen geneeskunde meer. En mis ik dat? Ja, natuurlijk mis ik dat. Mm-hmm. Het is het mooiste vak ter wereld.
Ja.
En nu ben ik mezelf moed aan het inpraten, maar ik sublimeer dat nu. Hè. Mm-hmm. Dus ik probeer die 600 artsen hier dan hun ikigai te laten vinden. Ja. En dat is dan mijn ikigai. Maar ik mis het natuurlijk wel. En wat ik mis is een aantal zaken, dat is toch... Want we hebben nu veel over het systeem gebabbeld, maar wat toch nooit mocht vergeten is dat de gemiddelde arts in ons land, ondanks het systeem, is echt goed bezig met zijn patiënten. Doet echt zijn best. Is best goed opgeleid. En de gemiddelde arts... Allee, ik zie dat ook hier. Hè, dat is goed. Dus dat mis ik. Hè, ja. Dat je voor iemand echt een probleem kunt helpen oplossen. Niet alleen omdat je dan de dankbaarheid van die patiënt krijgt, wat altijd leuk is. En ik krijg dat nu nog. Ik krijg nu nog uitnodigingen van patiënten die ik 20 jaar geleden behandeld heb. Mm-hmm. En die mij nu uitnodigen op hun 70-jarig jubileum. Ja. En die zeggen, dankzij u kan ik dat vieren. Jij moet mee aan tafel. Ja. 20 jaar later. Ja. Wauw. Ja. Dan denk ik, oh, fuck, het is toch wel een fantastische job dat je kunt doen. Hè? Mm-hmm. Maar het is ook de kleine dingen. Mm-hmm. En dat mis ik wel. Dat je zo voor iemand toch iets hebt kunnen betekenen. Want shit will happen, hè. Mensen, ondanks de beste preventie, gaat... Hè, 1 op 3 wordt dement, 1 op 3 krijgt kanker en 1 op 3 krijgt iets cardiovasculairs. We worden gewoon te oud.
Ja, ja, ja.
Dat zit er nu eenmaal in. Dus shit will happen. En we gaan altijd goede arts nodig hebben en goede verpleegkundigen. En dus, ja, dat mis ik wel, ja.
Oké. Okay.
Ik vind dit ook een hele leuke job, by the way. Voilà.
En af en toe kan je nog eens een podcast doen.
Ja, voilà, dat is weer iets nieuws.
Voilà. Ik vind dat wel een heel mooie afsluiter, ook die persoonlijke noot. En we zien ook toch ook de mens achter de CEO van het UZ. Absoluut, hè. Dat weten we goed genoeg. Professor Noppe, Mark, hartelijk bedankt. Ik vond het super interessant. En nog veel succes met het UZ.
Ja, dank u wel.
Wie weet, een fijne carrière terug als longarts.
Never say never. Alhoewel, ik zou terug moeten aan de schoolbanken zitten, want er is, de kennis verdubbelt om de 72 uur. Als ik nu nog even zo af en toe iets pneumologisch moet bekijken, ik moet mij echt herbronnen.
Ja.
Want op die 13 jaar zijn er een aantal zaken waar ik hopeloos de mist zou ingaan.
Maar dat geldt ook voor managementpraktijken.
Dat geldt ook voor management, ja.
Voilà.
Ieder zijn ding.
Hartelijk bedankt.
Jullie zijn bedankt. Dank je wel.
Dank je, Mark.